Maar die tekst komt uit Johannes 21 en die gaan we eerst even lezen van, tot met vers ergens. Vanaf vers 1. Johannes 21, vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel die dan Jezus lief had, dat is Johannes zelf, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd. En sleepte het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Tot zover even. Voordat we de gebeurtenis gaan doornemen, wil ik eerst eventjes een inleiding doen welke nodig is om dit gedeelte in de juiste context te zetten. Het bijzondere van dat evangelie, die vertellen natuurlijk over het leven van Jezus hier op aarde. Maar er is niet één verhaal, er zijn vier evangelieën. En de vraag is, waarom hebben wij nou vier evangelieën? Waarom hebben we nou vier evangelieën? Vier mensen die het verhaal van Jezus vertellen? Geen idee. Nou, het antwoord is, een van de antwoorden is dat Jezus eigenlijk niet in één verhaal te vangen. Hij is zoveel meer. En elke evangelist heeft zijn eigen doel met het vertellen van zijn evangelie. Want Jezus heeft als het ware meerdere gezichten. Je zou kunnen zeggen, hij is niet alleen driedimensionaal, maar hij is zelfs vierdimensionaal. Hij heeft ook die geestelijke kant erachter. Het geestelijke aspect erbij. En daarom is het even goed om even stil te staan bij die vier evangeliën. Eigenlijk, wat willen die vertellen? Want dat bepaalt mede de inhoud van Johannes 21. Dus, wat is de boodschap over Jezus in het evangelie Matteüs? Wat is de grote boodschap van het Matteüs-evangelie? Jezus is... Stil? Nee, Jezus is niet stil. Jezus is koning. Jezus is koning. Dat is het grote verhaal van Matteüs. Hij begint ook met het geslachtsregister. En het begint niet bij Adam. Het begint bij Abraham, dan David, dan de Babylonische ballingschap en dan Jezus. Hij begint als het ware eerst met de belofte, dan met de koning David, dan met de strijd en dan met de koning der koningen. Hij heeft het over, het is het koninkrijksverhaal. Er zijn geen herders die op zoek gaan naar Jezus als hij geboren wordt. Het zijn hooggeplaatste mensen uit het Verre Oosten en die gaan op zoek naar de koning. Heel veel koningsverhalen staan er in Matteüs. De bergrede begint met, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk. Het koninkrijk der hemel of het koninkrijk gods wordt meer dan 50 keer in Matteüs aangehaald. Het is een en al koninkrijk, koninkrijk, koninkrijk. Jezus is koning. Daar begint het mee. Dan krijg je Marcus. De boodschap van Marcus in zijn evangelie, Jezus is... Nee, koning was Matteüs. Nee, wat gaat? In Marcus is, Jezus is... Nee, dienstknecht. En hij maakt dienstknechten. Ja? Dus in Marcus begint ook, daar staan geen geslachtsregisters, want de dienaar heeft niks aan zijn afkomst. Hij moet gewoon doen wat er wordt gezegd. En Marcus is het evangelie van het doen. Er staat heel vaak en toen gebeurde het en het geschiedde en gelijk daarna en meteen daarna. Het is het meest actieve evangelie omdat Jezus een dienstknecht is die dienstknechten aan het maken is. Hij is het aan het doen. Hij is ten volle dienaar. Dus Jezus is koning. Jezus is dienaar. Dan komen we bij het Lucas evangelie. Lucas, Jezus is... Wat? Ik hoor iets? Nee? Mens. Jezus is mens. Lucas is heel menselijk geschreven. Het geslachtsregister begint ook bij Adam, de mens. Helemaal komt hij dan bij Jezus. Lucas is ook het evangelie waar de meeste gelijkenissen in staan. Een heleboel gelijkenissen, omdat gelijkenissen zijn mensenverhalen. Het gaat om de mensenverhalen. Lucas is ook het enige evangelie die spreekt over Jezus als puber. 12-jarig jongetje. Dat is zo menselijk. En er gebeurt ook precies met die puber wat met alle pubers gebeurt. Namelijk dat de ouders geen idee hebben waar hij mee bezig is. Ze zijn hem gewoon kwijt. Wat is hij aan het doen? Dat is zo typisch puber. Geen idee wat hij aan het doen is. Het zijn menselijke verhalen. Er komen dan ook geen hoge plaatsen bij hem als hij geboren is. Nee, er komen herders. Gewone mensen. Dus Matthäus, Jezus is koning. Marcus, Lucas is dienstknecht. Lucas, Jezus is mens. En dan komen we bij Johannes. En bij Johannes, Jezus is... Jezus is God. Dat begint met waar John Perk het over heeft. Niet met een geslachtsregister, maar met in het beginnen was het woord van God. En het was bij God en hij was God. Het gaat om God. Daarom staat er in Johannes ook geen enkele gelijkenis. Want gelijkenissen zijn mensenverhalen en Jezus is God. Dus als je even een gelijkenis zoekt, zoek nooit in het Johannes-evangelie. Ga naar het Lucas-evangelie, dat is aan de meeste. En Johannes kiest bewust 7 wonderen om te gaan vertellen van Jezus. Waarom 7? Omdat 7 is de volheid. 6 is het getal van de mensen, 7 is het getal van de volheid. Dus hij noemt 7 bewijzen van Jezus zijn goddelijkheid, zijn volheid. Ja, zegt Johannes, er zijn er veel meer dan heel dit, alle boeken kunnen beschrijven. Maar deze 7 haal ik eruit om te laten zien, Jezus is God. Hij is ook degene die de 7 ik ben uitspraken doet. Ik ben het brood, Johannes 6. Ik ben het licht, Johannes 8. Ik ben de deur, Johannes 10. Ik ben de goede herder, Johannes 10. Ik ben de opstanding en het leven, Johannes 11. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14. Ik ben de ware wijnstok, Johannes 15. Het is allemaal, ik ben God. En dan begint dit verhaal. Niet in het evangelie van Jezus koning, niet in het evangelie van Jezus is dienaar, niet als mens, maar als Jezus. Hij is de Messias, hij is de Zoon van God. Paf. En dan moeten we eigenlijk de laatste versen lezen voor het hoofdstuk waar we begonnen zijn. De laatste versen in Johannes 20 zeggen, Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Thomas geloofde omdat hij Jezus had gezien, had het bewijs, had het gevoeld. Hier is Jezus. Maar gezegend, zegt hij, die mij niet gezien hebben en toch geloven. En over wie gaat dat? Over ons. Wij die hem niet gezien hebben en toch geloven. En hij zegt, je bent gezegend. Je bent bijzonder. Nou, dat is een mooi begin. Je bent gezegend. En dan gaat hij door met Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, die 7... opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Waarom heeft Johannes zijn evangelie geschreven? Opdat je zou weten dat Jezus de Messias, de Zoon van God, hier zet hij eigenlijk een punt achter zijn evangelie en zegt, dit is het verhaal. Dit is het. Ik heb het verteld. Jezus Heer, Jezus God, hij is de Messias. In het begin was hij er al. Het wonder, het woord. Er zijn 7 wonderen. En als je gelooft, ben je gezegend. En wij geloven dat Jezus is de Messias, de Zoon van God. Punt. Einde evangelie. zou je zeggen. Ik heb het verteld. Ik heb het allemaal gezegd. Jullie weten het, Jezus is de Messias. En dan toch schrijft hij nog Johannes 21. Zijn boodschap is verteld en dan komt Johannes 21 als een soort PS, een postscriptum, een soort naschrift, namelijk dat ze aan het vissen zijn. Alsof de Heilige Geest hem influisterde zo van, nou, nu weet iedereen dat Jezus is de Messias, de koning, hij is God. Maar ik wil dat je nog iets schrijft daarna. En dan lezen we even opnieuw wat hij daarna zegt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen, moet je even meetellen. Er waren bijeen, Simon Petrus, Thomas, ook wel Didymus genoemd, Nathanael uit Cana. De zonen van Zebedeus, dat zijn er twee, Jacobus en Johannes. En twee anderen van zijn discipelen. Hoeveel? Zeven. Weer haalt hij aan, het zijn zeven, het gaat om de godheid van Jezus. En dan is het volgende vers dat Petrus zegt, ik ga vissen. Ik ga vissen. Waarom staat dat er? Johannes had zijn punt gemaakt, Jezus is koning, dienaar, mens, hij is God, hij is de Messias, punt. En nu gaat hij dat verhaal vertellen over Petrus die gaat vissen. Waarom? Omdat zelfs als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, de Messias, dan nog kan je twijfelen aan jezelf. En dan moet je weer opnieuw horen van Johannes in Johannes 21, die PS, dat hij zegt, God gelooft in jou. God gelooft in jou. Zelfs als je het weet, hij is de Messias, hij is de Zoon van God, dan nog kan je twijfelen aan jezelf. En dan lees je dat hij gaat vissen. Terwijl hij 3 jaar lang geen vis, geen net meer aangeraakt heeft. Op eentje na dan, toen Jezus hem vroeg in Matteüs 17 om die gouden munt uit die vis te halen voor de belasting, voor de overheid. Verder geen vis meer gevangen, geen net meer uitgegooid. Waarom niet? Omdat hij tijdens het vissen was geroepen door Jezus. Roeping. Om een visser van mensen te worden. Bestemming. En 3 jaar lang loopt hij mee. Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft zelfs meegedaan aan wonderlijke dingen. En nu is Jezus gestorven en opgestaan. En hij gaat vissen. En hij heeft zelfs de opgestaande Jezus ontmoet. Een aantal keren. Hij heeft Jezus ontmoet toen Thomas er niet bij was. Hij heeft Jezus ontmoet toen Thomas er wel bij was. En hij heeft hem waarschijnlijk nog een aantal keren daarna ontmoet. Hij heeft wonderen gezien. Hij is 3 jaar lang meegelopen. Hij heeft de opgestane Heer ontmoet. En nu gaat hij vissen. Terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Terug naar de plek waar hij werd geroepen. Waarom? Omdat hij zichzelf veroordeelde. Omdat hij Jezus 3 keer had verloochend. Het zit hem helemaal in zijn denken. God veroordeelt niet. Hij veroordeelt zichzelf. Ik heb Jezus verloochend. Zelfs als je gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, zijn er ook nu nog zoveel mensen die lopen met gedachten van afwijzing, van ik ben het niet waard, ik doe het niet goed, ik heb het niet goed gedaan, ik heb gefaald op het moment dat het net erop aankwam. En die teruggaan naar de plek waar Jezus hun juist vandaan had geroepen. De plek waar je niet meer zou moeten zijn. Waar Jezus je weggeroepen heeft. Heel veel christenen vallen zo terug in oude gewoontes. Dingen die ze vroeger deden. Of meegekregen hadden van hun ouders of vrienden. Of gewoon omdat je puber was. En dat je terugkomt op die plek waar je niet moet zijn. Dat je misschien weer oude verslaving oppakt of nieuwe verslavingen in het leven roept. En dat begint allemaal bij jezelf veroordelen. Ik doe het niet goed. Ik heb gefaald. Mensen die best geloven dat Jezus de Zoon van God is, maar die vechten in hun hoofd tegen het oordeel van zichzelf. Een gevecht in hun denken. Mannen die terugvallen in drankgebruik omdat pa het ook altijd zo deed. Mensen die terugvallen in onterechte woorden of woede, want vader deed het ook. Terugvallen in misschien vluchtgedrag, want pa ging ook altijd weg als er iets was. En dan ga je maar vissen. En dan neem je anderen daarin mee. Want terugvallen in oude zonden doe je nooit alleen. Je sleept altijd andere mensen met jou mee, helaas. En ze gaan allemaal weer vissen. Terwijl Jezus ze daar juist had weggeroepen. Maar zelfs al veroordeel je jezelf, Jezus komt bij je langs. Heel vaak komt hij bij jou langs op bezoek. Vaak herken je hem niet eens door omstandigheden, dan zie je er zo in. En pas veel later denk je van, het was Jezus. Ik moest denken aan een lied die wij, Maureen en ik, de laatste tijd veel luisteren. Het is een lied van Zach Williams en Donny Parton. Ik ga hem niet zingen hoor. Ik ga hem ook niet laten luisteren, want anders vliegt de stream eruit. Maar het zegt, every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. Oftewel, elke keer als ik het probeerde zelf te doen, elke keer als ik probeerde te blijven staan, maar begon te vallen, al die keren dat ik alleen op die weg was aan het wandelen, daar was Jezus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces, every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. Oftewel, terwijl ik aan het wachten was, aan het zoeken was, aan het herstellen was, terwijl ik pijn had, terwijl er zegen was die begraven lag in gebroken stukjes, elke minuut, elk moment, waar ik ook heen ging en waar ik ook was, zelfs als ik het niet wist en ik het niet kon zien, daar was Jezus. Het is een mooi lied, moet je me thuis maar eens luisteren. Zach Williams en Dolly Parton. There was Jesus. En dat is ook zo. En dat ervaren Maureen en ik ook zo. Elke keer als Maureen een moment heeft dat ze echt een knipoog van de Heer nodig heeft, dat ze even er doorheen zit en er niet ziet zitten, krijgt ze een knipoog van de Heer. Daar is Jezus. En ook hier, weer aan het vissen, teruggegaan naar de oude plek. En daar is Jezus. En hij is daar en roept tegen hen, heb je iets te eten voor mij? In onze verwarring, in onze veroordeling, in ons vluchtgedrag, in een gedachte dat je niet goed genoeg bent en je weg weer teruggaat naar je plek, daar komt Jezus. Heb je iets te eten voor mij? En hij komt niet met verwijten. Hij komt met een vraag. Jezus komt altijd met een vraag waar hij zelf het antwoord op weet. Maar hij vraagt het aan jou om jou bij zijn antwoord te krijgen. Zo ook bijvoorbeeld bij de vrouw bij de put. Hij komt met de vraag, wil je je man halen? En hij weet al lang, ze heeft 5 mannen gehad. En de man die ze nu heeft, is haar man niet. Dat weet hij. Maar hij zegt gewoon, ga je man eens halen. En zij zegt, die heb ik niet. En hij zegt, Jezus, je hebt goed geantwoord. Je valt in de prijzen. Gaston, wat zit er in de koffer? Wij zouden in paniek zijn. Wij zouden zeggen, wat moeten we met deze vrouw? Moeten we haar misschien vermijden? Want ze doet zoveel verkeerde dingen. Moeten we haar pastoraat gaan verlenen? Moeten we haar dopen? Moeten we haar zonde beleiden? Aan de gemeente vertellen? En moeten we haar alles op de hoogte? Iets, we moeten iets gaan doen. Want deze vrouw is niet goed, joh. Het is allemaal verkeerd wat ze doet. Maar Jezus zegt alleen, je hebt goed geantwoord. Dat is de liefde van Jezus. Eerst de vraag stellen en dan zijn goedheid laten zien. En hij stelt die vraag aan de 7 discipelen. Heb je iets voor bij het eten? En dan moet je nagaan. Dat ze komen straks met die hele berg vissen. Net vol met vissen. Komen ze bij Jezus en wat ligt er op het vuur? Vis. Dat is zo Jezus. Dan denk je, ik moet iets doen voor hem. En dan doe je dat en dan blijkt het helemaal niet nodig te zijn, want Jezus heeft het dan. Hij heeft je ook niet nodig, maar hij kiest ervoor om jou nodig te hebben. Hij kiest ervoor om jou te betrekken bij zijn plan. Om jou in het antwoord te krijgen van zijn vraag. Heeft God jou nodig? Nee. Maar hij heeft ervoor gekozen dat hij jou nodig heeft. Jouw vis is net zo belangrijk voor hem als de vis die hij schept uit het niets. En dan zegt hij, gooi het net aan de andere kant uit. En laat dat nou precies hetzelfde zijn als toen Petrus werd geroepen. Toen Petrus werd geroepen had hij ook heel de nacht gevist. Niks gevangen. En Jezus zegt, gooi het net eens aan de andere kant. Of gooi het wat dieper uit. En dat is wat Jezus altijd doet. Als wij onszelf afwijzen of denken wij zijn niet geschikt, zal Jezus ons herinneren aan de roeping. Herinneren aan de roeping die op ons leven ligt. Als wij twijfelen of het wel waard zijn, zal Hij ons doen herinneren aan het moment dat Hij zei, ik ga van jou een visser van mensen maken. Kom achter mij aan. Ga niet terug naar het vissen, maar ga mensen vangen. Dat was zijn roeping. En Hij brengt hem in herinnering terug naar zijn roeping. Gooi het net aan die andere kant. Ik denk dat dat bij Petrus ook moet opgekomen zijn. Wauw, dat gebeurde ook toen ik werd geroepen. Heel de nacht gevist. Niks gevangen. En misschien heeft Jezus daar wel heel die nacht gezeten. Hè, van vis even opzij, niet in het net. Vooral nu even niet in het net. En als hij zegt op het moment van, en gooit me aan de andere kant. Als jij nu weer om allemaal in het net, kom op. En heel het net vol met vissen. Ongelooflijk wat daar gebeurt. En dan zegt Johannes, het is de Heer. Johannes herkent hem het eerst. En Petrus doet zijn overkleed aan, want hij was naakt, staat er. Hij was ongekleed. Ik denk dat hij wel iets aan had, want een Jood zit niet zomaar ongekleed bij iedereen. Maar als hij hoort dat het de Heer is, dan ontdekt hij, ik ben naakt. Net als bij Adam en Eva. En hij doet snel het bovenkleed aan en springt in het water en... Al was het maar voor de mens, Jezus, dat hij zich aankleedde, maar hij weet ook dat hij innerlijk naakt staat voor God. Hij weet alles van hem. Alles. Maar op dat moment, alle schaamte die hij had, is door één openbaring van Jezus compleet weg. Hij springt in het water met heel die aanklacht in zijn hoofd en teruggegaan te zijn naar die plek waar hij vandaan kwam. Maar één openbaring van Jezus en hij denkt, het kan me ook niks schelen ook. Ik spring in het water, hoe kwetsbaar ik ook ben, hoe hij mij ook kent, van alles door en door. Ik ga voor Jezus. En hij wacht niet eens meer op de vis in het net. Wat een wonder is. Hij wacht er niet eens op. Hij stelt Jezus boven het wonder. Want Jezus is mooier dan welk wonder je ook kan meemaken. Wacht niet alleen op het wonder, maar wacht op Jezus. Want als Jezus in je leven is, gaan er ook dingen gebeuren. En ook in het proces met Moreen was ik eigenlijk meer gericht. Heer, u moet een wonder doen. Doe een wonder, en dat moet ook. Doe een wonder. Maar ik was meer gericht op doe het wonder dan op Jezus die het wonder bewerkt. Ik was meer gericht op de gave dan op de gever. En dan lees je in Matthäus 6, wees niet bezorgd over uw leven, want uw hemelse Vader weet dat je dit alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles zal je geschonken worden. Het gaat om de gever en niet om de gave. Het gaat in eerste instantie om Jezus en niet om het wonder. En Petrus had dat door. En Petrus springt als het ware over het wonder heen. En gaat naar Jezus. En dan komen ze bij dat vuurtje waar Jezus is. Vis ligt er al op, maar hij legt zijn vis erbij. En zij leggen hun vis erbij. En dan staat er dat ze niets durfden te zeggen. Ze durfden niks te zeggen. 3 jaar lang hebben ze met Jezus rondgewandeld. Hebben ze wonderen gezien? Hebben ze meegedaan? Zijn ze uitgezonden? En dan zou je zeggen, dan ben je weer terug bij Jezus. En dan praat je toch even met hem. Dan zeg je toch wat. Niemand zegt wat. Ik denk dat ze allemaal verstomd waren en niet durven te zeggen, want dit is God. Dit is de opgestane Heer. Niemand. En eens kijken elkaar misschien aan van, jongens, zeg jij even wat? Doorbreek de stilte even een beetje. Doe wat, zeg wat. Van hallo, leuk u te zien. Niks, gewoon helemaal niks. Totdat Jezus de stilte verbreekt aan het einde van de maaltijd. En dan zegt hij, Simon Petrus, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zegt niet, Petrus, wat ben je toch een twijfelaar? Wat zit je toch allemaal te doen in je hoofd? Wat denk je nou toch donker? Je veroordeelt jezelf. Nee. Hij zegt ook niet, Petrus, je hebt me verraden tot 3 keer toe. Weet je nog? Nee. Het enige wat hij vraagt is, Petrus, heb je mij lief? Dat is alles. Heb je mij lief? En hij antwoordt, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En wat doet Jezus? Hij geeft hem gelijk verantwoordelijkheid. Wijd mijn lammeren. De genade van God is zo groot. Wij veroordelen onszelf over de dingen die wij denken, over de dingen die we doen, terwijl hij het al lang heeft vergeven en we tot hem mogen komen. Jezus praat niet over schuld, hij praat over roeping en hij praat over bestemming. Dat is waar je toe roept. Ik heb je geroepen, kom tot je bestemming. Ik heb je geroepen, Petrus, om visser van mensen te worden. Ik zet je opnieuw in je bestemming. Wijd mijn lammeren. En dan blijft het weer stil en dan vraagt Jezus opnieuw. Voor de 2e keer. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? En hij zegt tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zegt tegen hem, hoed mijn schapen. Het begon met wijd mijn lammeren, dat zijn de kleine schaapjes. Wijd mijn lammertjes. Wijden is in principe het woord zorg dragen. Zorg voor de lammetjes, voor de kleintjes. En nu is het hoed mijn schapen, die grote kudde. Organiseer het. Organiseer mijn kudde. En dan komt hij de 3e keer bij Petrus. Hij zei voor de 3e keer, Simon, de zoon van Jona, hou je van mij. En Petrus werd bedroefd. Omdat hij voor de 3e keer tegen hem zei, hou je van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet alles. U weet dat ik van u hou. U weet waarom ik zo vecht in mijn denken. U weet mijn veroordeling. U weet de strijd in mijn hoofd. U weet ook waarom ik ben gaan vissen. U weet alles. Ik sta geestelijk naakt voor u. Maar u weet ook dat ik van u hou. Jezus vraagt gewoon alleen maar, wil je van mij houden? Dat is alles, want liefde overwint alle angst. Zijn liefde drijft alle angst uit. Maar blijf je in die angst, dan drijft dat liefde uit. En Jezus zegt gewoon van, wil je van mij houden? En dan zegt Jezus, wijd mijn schapen. Eerst is het, zorg voor die kleintjes. Dan is het, organiseer die grote kudde. En nou zegt hij, leid heel mijn kudde, zorg voor heel die grote kudde. En een paar weken later is Petrus de grootste leider in de kerk van Jeruzalem. Zo kan het gaan. Want de roeping blijft. En Jezus is de Messias en de bestemming zal hij je steeds weer aan herinneren. Weet je nog wat je geroepen hebt? Weet je nog wat je bestemming is? Omdat hij jou zo graag op die plek wil hebben. En dan nog met al die afwijzingen en al die veroordelingen en al die fouten zal ik wel blijven begaan, die blijf je doen. Maar als hij vraagt, hou je van me? Dan gaat het om je hart. Dan gaat het alleen maar om je hart. Niet meer wat je denkt, wat je doet, gaat het om je hart. Hou je van me? Is jouw hart van mij? En dan kunnen we ook zeggen, Heer, u weet alles. Ik sta naakt voor u. U weet wat ik afgelopen week gedaan heb. U weet dat ik misses heb gemaakt, fouten heb gemaakt, dat ik weinig in uw woord heb gelezen. U weet dat ik naar dingen toe ben teruggegaan waar ik niet had moeten zijn. U weet dat ik mij zorgen maak in plaats van vertrouwen heb in u. En u weet alles, maar u weet ook dat ik van u hou. Bestemming. Herinner je aan je roeping? Herinnering aan de belofte? Naar waar hij je wil brengen, je bestemming. Ik zei aan het begin al dat er een tekst was welke ik op mijn hart kreeg tijdens een wandeling. Waarvan ik mijn gedachten had gedeeld met Mark. En dat gaat over dit laatste gedeelte. De aanleiding daartoe was een vraag die Maureen mij stelde. Een aantal weken geleden. En ze vroeg aan mij, hou je van de Heer meer dan van mij? Dat is een vraag. Hou je van de Heer meer dan van mij? En dat is een vraag waar ik op dat moment geen antwoord op kon geven. Eigenlijk is elk antwoord verkeerd. Als ik zeg ik hou meer van de Heer, dan kan zij zeggen van, oh, zit het zo? En als je zegt nee, ik hou meer van jou, ja, dan is het geestelijk niet helemaal in orde met je. Nee. En met die vraag ging ik wandelen en kwam ik op dit gedeelte. Het gedeelte waar Jezus aan Petrus vraagt, heb je mij meer lief dan deze? Heb je mij meer lief dan al die maten van jou om jou heen, waar je al 3 jaar mee wandelt? Waar je nu mee hebt gevist, die maten van je. Heb je mij meer lief dan die maten van je? En het is, als het goed is opgevallen, dat er 2 verschillende woorden staan. Jezus vraagt aan hem, heb je mij meer lief dan deze? En Petrus antwoordt met, Heer, u weet dat ik van u hou. Ik denk dat de NBG-vertaling het beter vertaalt. Die zegt, Jezus vraagt, heb je mij waarlijk lief? En Petrus antwoordt met, ik heb u lief. Het woord waarlijk laat hij weg. In het Grieks staan er ook 2 verschillende woorden. Jezus gebruikt het woord agape, het woord voor de allesgevende liefde die onvoorwaardelijk is. En Petrus antwoordt met phileo, dat is die broederlijke liefde. Niet die allesgevende liefde, maar die broederlijke liefde van mens tot mens, welke op zijn minst af en toe voorwaardelijk kan zijn. En wat mij aansprak in het antwoord van Jezus, dat hij 2 keer aan Petrus vraagt, heb je mij waarlijk lief, Petrus? En hij antwoordt met, ik heb u lief. Heb je mij waarlijk lief? Ik heb u lief. En bij de 3e keer vraagt Jezus, die daalt als het ware neer naar het niveau van Petrus. En die zegt, heb je mij lief? Heb je mij gewoon lief? En hij antwoordt Petrus, ik heb u lief. En hij beantwoordt dat met droefheid. Een droefheid wellicht, denk ik, omdat hij niet kan voldoen aan de standaard van Jezus. Die alles overtreffende liefde. Ik kan het niet. Hij krijgt het niet uit zijn mond. En Jezus daalt af naar hem en zegt van, maar heb je mij dan gewoon lief? Het mooie daaraan vind ik dat Jezus dat begrijpt. Dat hij begrijpt dat die allesomvattende gevende liefde die Jezus kan hebben, die boven alles uitstijgt, die agape-liefde, soms gewoon niet beantwoord kan worden. Er zijn momenten dat ik wellicht kan zeggen, ik heb Jezus meer lief dan Maureen. Maar er zijn denk ik veel meer momenten dat ik kan zeggen, ik heb Maureen veel liever dan Jezus. En Jezus begrijpt het. Hij begrijpt het. En daarmee kon ik met een gerust hart terug naar huis. Omdat ik Maureen lief heb en Jezus lief heb. Maar wie er op dat moment, op welk moment, op de eerste plaats staat, dat is denk ik afhankelijk van mijn gemoed op dat moment, mijn geloof op dat moment, de toestand op dat moment. En dat is genoeg voor Jezus. Dat is genoeg. Want ook bij Petrus bleef zijn bestemming bestaan. Wijd mijn schapen. En ook voor mij blijft mijn bestemming bestaan. Waarover ik het een paar weken geleden heb gehad, over de tekst die ik ook meekreeg toen ik een wandeling maakte. De tekst die ik meekreeg toen ik werd aangesteld als voorganger in deze gemeente 27 jaar geleden. Ik werd herinnerd aan de tekst van mijn roeping. En die tekst was, ik heb het u toen voorgelezen uit 1 Timotheüs 4, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is. Dat is mijn bestemming. En ik word herinnerd op dat moment aan mijn roeping. Ga terug naar je bestemming. En ook wij kunnen al zo lang hier in de gemeente zitten. En je weet, Jezus is Messias. Jezus is de Zoon van God. Johannes 20, punt, einde, klaar. Maar hoe gaat het dan met de gedachten in je hoofd? Wat spookt er in je hoofd rond? Hoe zit het met jouw donkere gedachten dat je niet van waarde bent? Of dat je het niet aan kan? Of twijfelt? Of dingen hebt waarvan je zegt van, ja, maar dat kan ik niet. Terwijl je weet dat hij het van je vraagt. Hoe zit het met die gedachten die in je hoofd rondgaan. Het enige wat Jezus vraagt is, hou je van mij? Heb je mij lief? Dat is het enige. Heer, kan je zeggen, ik heb u niks te geven. U weet alles van mij. Ik sta naakt voor u. U weet het toch. En op het moment dat je gaat zeggen, ik hou van u, dan gaat God iets veranderen, ook in je denken. Dan wordt je blik gericht op de toekomst in plaats van de plek waar je bent geroepen. In plaats van de plek waar je naar terug bent gegaan. En waar je niet uitkomt en je zelfs terugbrengt op de plek waar Jezus je vandaan gehaald heeft. En hij brengt je terug naar je bestemming. En dan gaat het niet over, is Jezus wel de Messias? Is Jezus de Zoon van God? Nee, dat weet je. Dat weet je, dat zit in je hoofd, dat zit in je hart. Je weet, Jezus is de Zoon van God. Daar gaat het niet over, maar het gaat om het gevecht daarna. En dat je weet, Jezus gelooft in jou. Al geloof je niet in jezelf en heb je dat gevecht in je hoofd, Jezus gelooft in jou. En ik wil zo bidden voor die mensen die zo'n gevecht hebben in hun hoofd. Die aan de ene kant weten, Jezus is de Zoon van God. Maar aan de andere kant weten, ik weet niet hoe ik er nu uit moet komen. Ik weet niet hoe het is, want de strijd is zo heftig, zo donker in mijn hoofd. Zoveel twijfel, zoveel boosheid, zoveel angst. Ik weet niet hoe ik eruit kom. Terwijl je wel weet, Jezus is Heer. En dan gaat het niet om een waardeoordeel, dat je het niet zou geloven of zo, maar gewoon dat het heftig is, dat je zoveel aanklacht in je hoofd hebt, dat je niet op die plek bent of komt waar je zou moeten zijn. Laat God jou op dit moment herinneren aan jouw roeping. Om je weer te laten bevestigen in de bestemming die voor je ligt. Daar wil ik voor bidden. Geef hem gewoon de woorden. Heer, ik heb u lief. En dit is alles wat ik heb. Alles is van u. Mijn adem is van u. Mijn leven is van u. Mijn gedachten zijn van u. U kent ze. Zeg maar gewoon, Heer, ik heb u lief. Met alles wat ik heb. En dan brengt hij je van roeping terug naar bestemming. Zullen we daarvoor bidden? Vader, ik bid u zo, Heer, dat u kent ons, u ziet ons, u weet wat er in onze hoofd omgaat. Ik weet, Heer, dat alle mensen die hier zijn, dat geloven dat u de Zoon van God bent. En toch, terwijl we dat weten, kan er zoveel strijd in ons hoofd zijn, zoveel onzekerheid, zoveel twijfel, zoveel dingen die we nog verkeerd doen en zeggen, hoe kom ik hieruit? En ik wil op dit moment bidden dat God je laat zien dat hij je heeft geroepen en dat hij een bestemming voor je heeft. Dat je op dit moment in die bestemming mag gaan staan. Dat alles wat er in je hoofd omgaat, dat het wordt vervangen door vrede en liefde. Dat je alleen maar hoeft te zeggen, Heer, ik hou van u, u weet het, help mij in deze omstandigheden. En hij trekt je eruit, hij vernieuwt je denken, hij maakt alles nieuw. Omdat je weer tot die bestemming mag komen. Heer, ik vraag u op dit moment om door uw geest tot harten te spreken. Om gedachten weg te halen en te vullen met uw liefde. Want liefde drijft angst uit. Zo dank u, Heer, dat u op dit moment dat wilt doen door uw geest die in ons is. Die geest die roept, Abba, Vader. Kom zo tot hem. Hij zoekt jou op. Hij heeft een maaltijd voor je klaar. In Jezus' naam. Amen.